Naar Psalm 102 gaan wij vanavond. Een gebed des verdrukten als hij overstelpt is en zijn klacht uitstort voor het aangezicht des Heren. En ik wijs het dan meteen maar op, bij Psalm 102 inmiddels moet dat kunnen, dat die verdrukte echt niemand anders is dan de Heer Jezus zelf. Dat blijkt ook uit de woorden van de psalm, want het met geen mogelijkheid is vast te stellen wie dat anders zou kunnen zijn, omdat de woorden nou eenmaal niet op David van toepassing gebracht kunnen worden. Of, waar men altijd de voorkeur geeft aan psalmen die stammen uit de dagen van het Babylonische ballingschap, je kan het niet toepassen op Jeremia of op Daniel. Gaat allemaal niet en dat zult u merken misschien meteen bij het lezen. Blijft heus niks anders over dan dat de psalm volledig profetisch is. En dat mag niet al te problematisch zijn, omdat we profetieën als zodanig buiten het boek der psalmen genoeg hebben die alleen maar spreken over de toekomst. En waar het ook zo zonder meer duidelijk is. Maar in de psalmen schijnt dat niet te mogen of zo. En aan de ene kant vinden we in deze psalm dus de lijdende knecht des Heren. Met de uitdrukking die ik dan alleen van Jesaja, maar het is een algemeen bekende uitdrukking. Dus die gebruik ik dan maar. Maar aan de andere kant vinden we ook vermeld de heerlijkheid van, in ieder geval, het Messiaanse Rijk, van het herstel van Jeruzalem, de verzameling van Israël, en dat niet alleen, maar zelfs lazen wij over dat de volken samen zullen vergaderd worden, ook de koninkrijken, om de Heere te dienen. Dat was vers 23 en tot een zekere hoogte was dat zelfs het hoogtepunt van de psalm. Maar feitelijk spreekt de psalm over de identiteit van de Messias. Ik geef meteen toe dat als je het Nieuwe Testament niet kent en je hebt alleen het Oude, dan wordt het toch heel moeilijk, lijkt mij, om die psalm te begrijpen. Of dat echt zo is, weet ik nooit. Want ja, wij leren eerst lezen in het Nieuwe Testament en we leren Johannes 3... We zijn toch evangelisch, toch? Ja, we leren eerst Johannes 3 vers 16 en Johannes 1 vers 12... en Johannes 14, vers welk het maar was. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En bij het lijden van de Heer denken wij dat hij leed en stierf voor onze zonden. En dat is terecht, bedoel ik. Daar denken wij dus aan. En soms denken we dan ook nog dat hij opgestaan is. Nee, dat heb ik vaak. Dan moet je dat mensen in herinnering brengen. Maar hij leeft. Oh ja, ja, hij is opgestaan. Dat herinneren ze zich dan ineens. Maar daar blijft het ongeveer wel bij. En als we het dan nog hebben over dat hij ooit nog een keer hier op aarde zijn koninkrijk zal openbaren, zijn we toch de meerderheid van het christendom kwijtgeraakt. Want die gelooft daar absoluut niet in. Die hebben u toch? Dat is zeer problematisch. En we kijken wat meewarig naar het Jodendom, dat dan toch op een of andere wijze een dergelijke messiaanse verwachting kent. Namelijk dat ooit de Messias zal komen en op een of andere wijze het Joodse volk zal verlossen en wat er maar meer aan vasthangt. Terwijl ik het zeg, besef ik dat het toch heel ongeloofwaardig klinkt, maar ja. En het is natuurlijk ook maar een deel van de waarheid. En die weten weer niks over een Messias, Christus in het Grieks dus, hè, over een Messias die leed en stierf voor de zonden der wereld. Merkwaardigerwijs. Ik moet ook zeggen dat ik in deze psalm ook niet tegenkwam, overigens. Het blijft veel algemener. Het gaat ook niet zozeer om de mens in het algemeen. Het gaat om die ene mens. Maar ja, dat woord levert ook al problemen op. Die ene mens, namelijk de Heer Jezus Christus. U weet wel, dat is die ene mens die de middelaar is tussen God en de mensen. Dat schrijft Paulus tenminste aan Timotheus. Toch? Er is maar één middelaar tussen God en de mensen, namelijk de mens. Jezus Christus. Ik geloof zelfs dat de Christus Jezus staat. Zo uit het hoofd. De mens. Maar ja, het is gauw weer kerst, dus dan mag dat net nog weer even, dat we over de Heer Jezus spreken als de mens. Maar daarna worden wij geacht het zo snel mogelijk weer te vergeten. Mens mag nog net, zolang je in de kribbe blijft. En daarna is dat weer uit de kanon weggehaald, zal ik maar zeggen. En toch, dat is waar deze psalm dan toch met grote nadruk over spreekt. Waar de psalm over spreekt is over Hebreeën 12, vers, wat was het, vers 2 geloof ik, of vers 3, waar staat dat wij onze loopbaan zouden lopen, maar daarbij zouden zien op een rolmodel, dat wil zeggen we zouden zien op de Heer Jezus. Namelijk vers 2 inderdaad van Hebreeën 12. Ziende op de overste leidsman en volleinder des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht en is gezeten, nota bene, aan de rechterhand des troons van God. Waar het over gaat is dat de weg tot heerlijkheid, deze messiaanse heerlijkheid, ik bedoel dus de weg tot de heerlijkheid van de Messias zelf, hoogst persoonlijk, dat die weg ging dwars door lijden en dood. En die twee dingen horen bij elkaar. Soms heb ik de indruk dat in het christendom die heerlijkheid van Christus verdwenen is. Dat men dat niet meer weet. En wat het jodendom betreft is tamelijk zeker dat men daar het lijden van de Heer Jezus niet kent. Sterker nog, men heeft zichzelf daarvoor in de plaats gesteld. En alles wat maar over het lijden van de Messias zou kunnen gaan, wordt in orthodox jodendom op het Joodse volk als zodanig toegepast. Alsof daardoor een mens gered zou kunnen worden. En dat je daarna de vraag overhoudt naar de zin van het lijden, dat is een klassieke vraag, dat weet u, hè? Naar de zin van het lijden, ja, dat is me duidelijk, ja, die vraag hou je dan in ieder geval over. Maar het punt is dat de Heer Jezus genoemd wordt, aangeduid wordt, maar genoemd wordt, officieel benoemd wordt, wil ik altijd zeggen. Maar hij wordt benoemd als zoon van God en zoon des mensen. Dat wil zeggen, dat zijn identiteit twee verschillende kanten heeft. En de een berust simpelweg op zijn menselijke afkomst. De andere berust, als u mij vraagt, op zijn goddelijke afkomst. Maar niettemin, die afkomst alleen is niet bepalend geweest. Wat bepalend is geweest, is de weg die hij gegaan is. En op grond daarvan heeft God hem uitermate verhoogd. U kent die woorden langzamerhand, mag ik aannemen, uit Filippenzen 2. Daarom heeft God hem uitermate verhoogd. Waarom? Omdat hij zich geledigd had, staat er. Vernietigd in de Statenvertaling. Is ook goed trouwens, maar het woord is kenosis. Lediging. Omdat hij zich geledigd had, gehoorzaam was geworden, de gestalte van een dienstknecht had aangenomen en gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom, zo staat het letterlijk, hè, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en de naam gegeven boven alle naam, opdat in die naam Jesaja zou vervuld worden, want dit is uit Jesaja geciteerd, opdat in die naam zich zal buigen alle knieën dergenen die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. En daar heb je de Messias dus. En dat verhaal, dat verslag in Filippenzen 2, begint met dat hij in de gestaltenis Gods was, maar de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Kortom, de gedaante van een mens heeft aangenomen. zich vernederd heeft, dat is het kerstfeest, ja. Dat is zijn geboorte hier op aarde. Dat wil zeggen, dat was een vernederde positie. Hetgeen uit de volgende verzen blijkt, want daarom heeft God hem uiteindelijk ook uitermate verhoogd. En toen pas een naam gegeven die boven alle naam is. Hebben u die nog? Het is, als u mij vraagt, ook de naam die hij ooit had. Alleen daar kan ik verder niks over zeggen, want dat valt helemaal niet te verklaren. Je komt alleen bij de uitspraak in de Bijbel terecht die zeggen dat hij was. Zoek Johannes 3, als ik me goed herinner. Hij kwam van boven. En Johannes de Doper was van beneden, weet u nog? Was uit de aarde uit. En hij was uit de hemel, maar niettemin vernederd hier op aarde en in gedaante gevonden als mens, staat er dan. Dat wil zeggen inderdaad als mens met een menselijke stamboom en afstamming, met de rechten die daar trouwens ook bij hoorden en eventueel ook met de plichten die daarbij hoorden. Zo was hij hier op aarde, maar in een vernederde positie waarvan hij zelf zei, de zoon des mensen is gekomen niet om gediend te worden als koning, maar om te dienen. Ik kwam als knecht des Heren. Het is daarom ook goed op te merken dat die woorden uit Jesaja 42 over dit is mijn knecht in wie ik mijn welbehagen heb, dat die woorden in het Nieuwe Testament geparafraseerd worden en dan staat er deze is mijn zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Hetgeen anticiperend was, dat wil zeggen, dat greep vooruit naar zijn opstanding uit de dood. Wij zou van dienstknecht tot zoon worden gesteld. Die route was dat. En ik vertel dat langzaam en ik probeer mijn woorden heel nauwkeurig te kiezen, omdat ik me bewust ben dat dit dus een zeer omstreden onderwerp is, maar de andere kant is dat het het meest essentiële is wat de Bijbel ons leert, hè? Over de persoon van de Heer Jezus Christus. Wie hij is. Nou ja, en wie hij was. En dus, omdat het makkelijker uit te leggen is, wat hij gedaan heeft. Maar ja, alleen al zo'n uitdrukking, de zoon des mensen, zegt al genoeg. Alleen die kennen we ook niet meer, althans in het algemeen is die niet bekend in het christendom. Ja, de term wel, maar zonder betekenis, hè? De zoon des mensen, de erfgenaam van Adam. Degene die de rechten en plichten van Adam geërfd heeft, die van de aarde te onderwerpen en daarover te heersen. Dat schijnen rechten te zijn. En wat de plichten betreft, nou ja, die weet ik niet, maar een van zijn rechten is ook om op te kunnen treden als losser van heel de mensheid waarvan hij het hoofd is. Dat heet in de Bijbel het recht. Dat het recht om dat te doen. En dat is precies wat hij gedaan heeft, maar dat is gebeurd in zijn eerste komst. En op het andere, ja, daar wachten wij nog op tot op zekere hoogte. Tot op andere hoogte, moet ik u zeggen, leven wij daaruit. Want wij zien, dat is ook Hebreeën, maar dan hoofdstuk 2, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, die een weinig, voor korte tijd roep ik altijd erbij, die een weinig, voor korte tijd, weinig tijds, beneden de engelen gesteld was, maar die wij inmiddels zien als gekroond met eer en heerlijkheid. Dat was weer uit Psalm 8. Dat hebben we natuurlijk allemaal ooit eens besproken in verband met de psalmen. Maar het gaat altijd over dit thema. Zie? Het is niet maar dat er zomaar ineens iemand komt en die regelt het een en ander. Het zij een Messias die van David afstamt of van Jozef of wat ze nog meer bedacht hebben binnen het Jodendom. Ik ken trouwens een orthodoxe Jood die zei, ja, dat maakt niet uit. Het kan iedereen wezen, per slot schuilt er in ieder van ons een Messias, zei de man. Toen dacht ik, en in ieder van ons schuilt ook een fariseer. Maar dat dorst ik niet te zeggen. Mag maar die maar even weer terzijde. Bedoel, men heeft het begrip veralgemeniseerd omdat men het eigenlijk ook al niet meer gelooft. Hè? Dat God deze beloften gedaan heeft. Het is ook veel te smal genomen. Waar we mee van doen hebben, is met dat voordat Gods heerlijkheid geopenbaard zal worden en gevestigd zal worden in de wereld, moeten, om een Bijbelse term te gebruiken, moeten de zonden rechtvaardige vergelding ontvangen. Het zondeprobleem moest worden opgelost. Niet omdat het ons probleem was. En ik weet ook niet of het uw probleem was of is. Geen idee, ik wil het niet weten ook trouwens. En ik zal het u ook niet als probleem aanpraten. Het probleem, het zondeprobleem, als ik dat woord mag gebruiken, was Gods probleem. En hij heeft dat opgelost. Ik zou ook tot u door moeten dringen, ooit een keer, dat toen de Heer Jezus leed en stierf voor onze zonden, deed hij dat niet omdat wij erom gevraagd hadden. Zelfs niet omdat hij dat moest. En hij deed het ook niet omdat hij het voor ons zo nodig vond. Dat staat allemaal niet in de Bijbel, hoor. Echt niet. Hij deed dat omdat God het van hem vroeg. In dienst van God. Terwille van Gods rechtvaardigheid. Dat staat uitdrukkelijk uitgebreid in de Bijbel. Met name in Romeinen hoofdstuk 3. Maar op veel andere plaatsen wat korter. Namelijk dat Gods rechtvaardigheid eist de rechtvaardigheid als abstract begrip. Maar het is iemand, hè. Maar de rechtvaardigheid als zodanig eist dat er recht gedaan zal worden. En hij heeft dat recht voortgebracht. Vandaar dat over het evangelie staat dat het kracht Gods is tot zaligheid, omdat daarin de rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard. Ik zeg altijd, wij denken dan in het evangelie wordt de genade Gods geopenbaard. Maar de Bijbel zegt, nee, niet de genade Gods, de rechtvaardigheid Gods. Mijn vader placht ook te zeggen, als je wil weten hoe God over de zonde denkt, God ziet geen zonde door de vingers. Echt niet. Als je wil weten hoe God over de zonde denkt, dan moet je kijken naar het kruis. Wat daar gebeurd is. Daar werd afgerekend met de zonde en daarmee ook met de zonden. Zie je? En dat komt eerst. En het is natuurlijk mooi om profetieën te lezen over één keer komt het goed, straks komt die grote held, weet u wel. Het is net een stripverhaal. Eens komt die grote held en aan het eind komt alles nog op orde. Je snapt niet hoe, maar er zit zo'n hele plot in het verhaal. Dan komt het allemaal nog goed en dan komt de Messias en dan is alles in één keer geregeld. En velen denken er zo over. Tot in onze dagen, ook in onze kringen, wordt vaak gedacht dat er komt de Heer ineens op de wolken des hemels en op de olijfberg en dan is alles pais en vree. Dan is alles ineens voor elkaar. En dan is het duizendjarig rijk aangebroken enzovoort. Moet u zeggen dat het zo niet gaat? En dat het in ieder geval heel wat meer tijd in beslag neemt voordat de dingen geregeld zullen zijn. Omdat nou eenmaal aan Gods normen moet worden beantwoord. Daar zit ook weinig anders op. Want als dat niet meer zou hoeven, dan hebben wij dus geen God meer. Het begrip God houdt in de onveranderlijkheid van de Godheid als zodanig. Dat is wat God onderscheidt van deze wereld. En wij hopen dat bij alles wat verandert in de wereld, dat er ergens iets is dat toch altijd hetzelfde blijft. Iets. En sommigen schrijven het dan met een hoofdletter. Er zijn aanhangers van het ietsisme. Ietsisme, sorry. Ik had dat woord eigenlijk niet meer elke keer. Ietsisme. Zoiets. Hè? Nou ja. Maar in essentie klopt dat. Het gaat erom dat God de onvergankelijk is, of als je een ander woord wil hebben, dat hij de betrouwbare is. Nog anders dan, de geloofwaardige. Iemand die zijn, zijn beloften waarmaakt. Iemand op wiens woord men kan vertrouwen. Iemand die blijft. Waarmee ik niet alleen het begrip gerechtigheid, maar ook het begrip waarheid heb beschreven. Gedefinieerd waarschijnlijk niet, maar daar heb ik ook nooit zoveel behoefte aan. Maar om dat soort dingen gaat het. En God is niet die God die zegt, ja, het mag eigenlijk niet, maar och, ik zal het door de vingers zien of zo. Of die zegt van, ja, dat volk heeft me nou zoveel jaren dwars gezeten. Ik had het ook eigenlijk niet moeten uitverkiezen, want het deugde nergens voor. Weet je wat, laat ik maar... En dan blijkt toch dat onze lieve Heer tamelijk goed overeenkomt met... Sinterklaas, ja. Als je niet oplet, heb je er niks aan, hè. Ja. En sommigen zien God zo. Ja. En kerst wordt luidruchtig gevierd, uitgebreid en met volle inzet. Want dan wordt God ineens één van ons. Komt hij van zijn troon naar beneden. En dan zijn we eindelijk van die autoriteit boven ons af. Dat is het eigenlijk, hè. Moet je niet hardop roepen, hoor. Oh, het is al december, het mag niet meer. Maar moet je nooit hardop roepen, dit soort dingen. Want mensen willen graag dat idee altijd maar vasthouden. Maar als je zich afvraagt hoe dat toch komt, dat dat zo het grote christelijke feest geworden is, dan denk ik dat dit het antwoord is. Men wil wel een Christus, maar die moet wel handzaam zijn. Hè? Je moet hem wel weg kunnen leggen ook weer en terug kunnen leggen in de kribben nadat je hem gewicht hebt. Hè? En dan wil je hem nog wel onderhouden en voeden ook nog, als hij maar niet al te veel zijn mond roert. Dat is het eigenlijk, hè. Maar ja, het is een van de fasen van de vernedering van de Heer Jezus Christus. Wij zijn blij met alles wat de Heer gedaan heeft onderweg, inclusief zijn vernedering. Maar als die verhoging er niet aan vastzit, dan zouden we er niks aan hebben. En zouden we helemaal geen reden hebben om er blij mee te zijn, overigens. Dat is ook wat de Bijbel zelf zegt. Hè. Als je niet is opgestaan, dan is ons geloof ijdel. En onze prediking ijdel en zijn wij leugenaars, zei Paulus. En zijn alle die gestorven zijn inmiddels verloren. Want dat was dan het eind van het verhaal. Zie, de essentie is de overwinning op de dood. Maar daarvoor, en dan ben ik weer terug in gedachten in Hebreeën 2. Daarvoor moest hij door de genade Gods voor allen de dood smaken. Omdat hij doorheen de dood teniet zou doen degene die het geweld des doods had enzovoorts. En daarmee ons verlossen van de dienstbaarheid der verderfenis, heet dat. Nou, dat is feitelijk wat in de psalm bij elkaar gebracht wordt. Alleen de dood als zodanig wordt niet expliciet genoemd en de opstanding ook niet. Dat is wat we weer in voorgaande psalmen uitgebreider gezien hebben. Hier wordt alleen die tegenstelling gemaakt. Aan de ene kant de verdrukte. Degene die overstelpt is en zijn klacht uitstoort voor het aangezicht des Heren. Heb u dat nou ook wel eens dat u denkt van, dan leest u over, de Heer trok zich terug, gewoonlijk op een berg of waar dan ook maar, of in Gethsemane, om te bidden. En dan vraag je je af, waar bad hij dan om? Of voor? En dat staat er nooit bij. Nou ja, één keer staan er een paar zinnetjes bij. En dan wordt toch enige onzekerheid naar voren gebracht. Wat zal ik bidden? Zal ik bidden, Vader, verlos mij uit deze uren? Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En als eigen commentaar, maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Dus dat kon je nou wel denken en hopen en willen, maar dat zat er niet in. En wat dan? Nou ja, dan heb je nogal wat psalmen dus, die zo'n gebed ons voorstellen. En misschien heeft hij ze wel letterlijk geciteerd, ik zou het niet weten, maar het lijkt mij toch redelijk voor de hand te liggen. Als je inderdaad verdrukt en oversteld bent. Want ja, wij vinden in het Nieuwe Testament vinden wij weliswaar zogeheten verslag van het leven van de Heer Jezus. Dat denken wij dan. Maar in werkelijkheid is het natuurlijk in de eerste plaats heel sumier. Ik bedoel, het is nauwelijks meer dan enige anekdotes uit iemands leven. Men heeft ook heel lang gedacht dat vanaf het begin van zijn openbare optreden tot aan de kruisiging, dat anderhalf jaar geduurd heeft. Daar past het namelijk makkelijk in. En een half jaar moet, dat zit hem in geboorte en overlijden in de tijd van het jaar, wat het dan was. En zal ik u niet mee vermoeien. En een half jaar is wel een beetje erg weinig, maar dan anderhalf jaar. Dat heeft men heel lang gedacht, tot we pak een beetje 100 jaar geleden of zo. Toen heeft men uitgevonden, nou nee, dat kan eigenlijk niet, want vanwege de chronologische gegevens die je dan toch nog in de Bijbel vindt. En toen kwam men bij, dat moet dan 3,5 jaar geduurd hebben. Maar 3,5 jaar op het leven van iemand die dan dus 33,5 jaar oud was toen hij overleed. Want hij begon op zijn 30ste, weet u nog wel. Ja, dan die paar bladzijden, dat is maar een heel sumier verslag van wat er gebeurd is. En dan tot overmaat van ramp, als ik het wat overdreven mag zeggen, blijkt dat heel wat van die anekdotes dan en door Matthäus en door Marcus en door Lucas en soms zelfs door Johannes ook nog verteld worden. Ja, dat schiet niet op. We willen weten wat er nog meer gebeurd is. En toen was bij het vierde evangelie, in het bijna laatste hoofdstuk, en dan zegt Johannes, nou ja, Jezus heeft nog veel meer gedaan. Maar als ik dat moest opschrijven, alle boeken ter wereld zouden het niet kunnen bevatten. Ik beschouw het maar als een hyperbool, maar maar het verslag is inderdaad maar sumier. Dat wil zeggen, een verzameling anekdotes, als u het mij vraagt. En bovendien is het dan nog oppervlakkig ook nog. Want er staat maar heel zelden iets over wat de Heer dacht. Hooguit staat er een zinnetje en Jezus wetende dat enzovoort. En sprak, het is maar toen deed hij dit, toen deed hij dat enzovoort. En wat hij daarbij dacht, laat staan wat er in hem omging. Om een moderne uitdrukking te gebruiken. Dat lees je dus helemaal niet. Nou ja, niet. 1 of 2 keer, denk ik, zoiets. En ook dat is maar kort en samengevat. Kortom, wij hebben daar in het Nieuwe Testament krijgen we daar helemaal geen idee van hoe dat was. Zie? Vandaar dat men tot in onze dagen allerlei verhalen, ideeën kan ontwikkelen over de persoonlijkheid, de persoon dus van de Heer Jezus, wat dat voor iemand was. Volgens sommigen was hij een doetje, volgens anderen had hij een plaat voor zijn hoofd. En kop leek me niet zo goed om dat te zeggen, maar was hij onverstandig, was hij niet voor reden vatbaar, ging als een olifant door de porseleinkast. En wat het maar was, of hij was een opstandeling, weet u wel. Die zijn opstand tegen de Romeinen niet van de grond kon krijgen en dat soort dingen. Volgens anderen was hij een hippie. Dat was heel een ander ding, een hippie. Weet u nog, hippies? Nou ja, dat woord alleen al. Ik vind het geweldig. Hoe kunnen ze zo'n woord kiezen voor zoiets? Prachtig. Maar vooruit. Men weet dat, en dat kan allemaal omdat men het niet weet. En dan kijk ik nog langs de boekenkast, want het moest weer eens georganiseerd worden, gereorganiseerd. En er staan er 2 delen van Hengstenberg Christologie. 2 van die dikke boeken, standaardwerk, hè. Over de persoon van Christus, wie hij is. Men kan er oeverloos over doorzeuren en men komt toch niet bij wat werkelijk over gaat. En niet alleen Hengstenberg trouwens, maar Er zijn er nogal meer die zich daaraan gewaagd hebben. Vandaar dat ik niet schrijf. Ik tenminste zo goed als niet. Ik durf dat helemaal niet. Voor je het weet verzand je in dit soort oppervlakkig en theoretisch gedoe. Ik heb het daar niet op. Ik vind het zeer ontmoedigend. Maar vooruit maar weer. Want wat we in de Bijbel vinden, als zodanig, moet feitelijk genoeg zijn. De twee aspecten van de Heer Jezus en de eerste waar we mee geconfronteerd worden is met inderdaad zijn geboorte hier op aarde. Dat wil zeggen met een hemelse oorsprong. Hij heet van boven te komen. En verder kunnen we daar niks over zeggen, want daar hebben wij geen idee van. Het schijnt biologisch onmogelijk te zijn. Hè? Vind ik ook zoiets grappigs. Want dan hebben de biologen het laatste woord. Die zeggen gewoon, het kan niet. Totdat er overmorgen een bioloog komt en die uitlegt hoe dat dan toch werkt. Hè? Want dat is de wetenschap, hè? Dat weet u toch. Hè? Dus dat weet je maar niet. Maar aan de andere kant, uitdrukkelijk vermeld als zoon van David. Een titel die inderdaad, nou, misschien niet door hem gebruikt werd, maar dan toch wel door zijn tijdgenoten. Dat wil zeggen, als zodanig werd hij ook erkend als lid van het klassieke, het oudste koninklijk huis ter wereld. Ja, ver oud. Hè? In die dagen al trouwens. Laat staan in onze dagen. Maar goed. Maar niettemin verdrukt en overstelpt. In een wereld die vijandig stond tegenover hem. En niet alleen de wereld, maar dat is inclusief specifiek het Joodse volk. Dat wil zeggen zijn eigen volk. Zijn eigen stam, toch? Het is wat Johannes aan het begin van het evangelie van Johannes zegt. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Hij kwam tot de wereld, hè? En de wereld heeft hem niet gekend. Niet herkend, niet erkend, of hoe je dat maar vertalen moet dan. Dat wil zeggen, men moest van hem niks hebben. En ik kwam om iets te doen toch voor het welzijn van de mensheid als zodanig. Om niet te zeggen van de schepping als zodanig. Maar niemand had er interesse in. Althans niet gedurende die 3,5 jaren waarover wij lezen. Als het er 3,5 waren dan. Hè? Wel, maar een enkeling maar. Maar in het algemeen omringd door vijanden. Zoals we al vele malen in voorgaande psalmen gelezen hebben. En dat het er dan voor een mens hopeloos uitziet, ja, dat is het ook. Het enige wat overblijft is inderdaad de beloften die God gedaan heeft. Die hij dan toch in de eerste plaats, denk ik, maar misschien is het in de tweede plaats, maar dat doet er nou niet toe, maar beloften van God die hij in de eerste plaats gekend moet hebben uit de schriften. Ook iets wat men zich niet algemeen realiseert. Hij citeert ook altijd de schriften. Ik bedoel, daar heeft hij zijn wijsheid. Men vraagt, van waar heeft deze zijn wijsheid? De eerste antwoord is natuurlijk, gewoon uit de Bijbel. Maar ja, tot in onze dagen is de Bijbel, de Tenach, voor de Joden problematisch, hè. Voor zover ze erin studeren moeten en dat ook doen, omdat het moet, bestuderen ze niet eens de Tenach, maar de Torah. Dat zijn alleen de boeken van Mozes. En oh ja, er bestaat een soort rooster waarbij men in 1 of 4 jaren het Oude Testament schijnt door te lezen. Maar bij nader inzien blijkt dat rooster lang niet compleet te zijn, zodat bepaalde schriftgedeelten überhaupt nooit gelezen worden. Laat staan bestudeerd. En wat we ons verder bij die studie moeten voorstellen, als dat gaat op dezelfde wijze als in het christendom, dan heb ik er geen hoge pet van op. Maar de Heer Jezus, die verwijt mensen als Nicodemus van, weet je dat dan niet? Je had het moeten weten. En zijn tijdgenoten zegt, die, weet je niet hoe dat zit, heb je nooit gelezen dat? En wat betekent dan dit? En dan krijg je elke keer citaten uit het Oude Testament. En men wordt geacht daar antwoord op te geven, maar men weet het niet. Maar men heeft wel een mening over de Heer Jezus. Wat we hier vinden is dus een gebed van de Heer Jezus in zijn benauwdheid. Men heeft aarzeling om hem menselijke eigenschappen toe te dichten. Maar die menselijke eigenschappen hebben van alles van doen met de onzekerheid van het bestaan. En ik ga die dingen niet uitleggen. Maar dat zijn emoties die een mens nou eenmaal aangrijpen. Of dat, hoe dat zit, of dat zijn natuur is, zijn instinct, of dat het zijn verstand is, dat weet ik ook niet. Daar gaat het me allemaal niet om. Het gaat er nou eenmaal om dat het zo is. En ook hij, net als wij, moeten ons vertrouwen stellen op wat God beloofd heeft. Op het woord van God. En dat is God voor de Heer Jezus ook. En die niet een nieuwe godsdienst predikte of iets dergelijks, maar die simpelweg de oud-testamentische schriften hanteerde en toelichtte en demonstreerde en ernaar verwees enzovoort. Want het punt was, die kende men niet, die wilde men niet weten. Want het judaïsme is gebaseerd op de Talmud, zoals het christendom in hoge mate gebaseerd is op kerkelijke leer dan wel op formulieren. Of hoe men die maar noemt. Sorry, zo ligt dat nou eenmaal. Maar de schriften leren wel wat anders. Dat is natuurlijk maar één kant. De andere kant is dat de Heer Jezus ons wel degelijk wordt voorgesteld als een profeet. Een profeet is iemand die door God gezonden wordt om iets te doen. Ik had natuurlijk kunnen zeggen, om het woord van God, boodschap van God bekend te maken, dan dat is zo, maar lang niet altijd gebeurt dat verbaal. Waar was ik gisteren in Ezechiël 37? Ezechiël moest die twee houten nemen, weet u wel, en ze bij elkaar brengen. Het zou worden één hout in zijn handen. En dan staat er een beetje komisch, staat erbij. Ik neem ik mijn eigen vertaling, maar staat erbij. En mochten ze nou ooit aan je vragen, wat mag dat toch zijn? Wat betekent dat? Dan zeg je zo. Begrijp je wel? Maar het was in geval dat. En of ze het gevraagd hebben, wat het betekende, staat er niet bij. Maar hij moest het demonstreren. En zo lezen we dat wel vaker over profeten die een of andere act moeten uitvoeren. Bijvoorbeeld 390 dagen op de linkerzij liggen of zo. Of was de rechterzijde? En dan nog 40 dagen op de andere zijde. Dan ben je mooi weer een jaartje onder de pan, hè? Nee, als aankondiging van de oordelen die God zou brengen over de afgoderij van de beide huizen van Israël. Dat was Ezechiël, om maar eens wat te noemen. Hè. En de ander moet zijn baard scheren en zijn haar naaien in de zomer van zijn kleed en zo. Dat is wel de meest ingewikkelde dingen. Kortom, tekenen doen. Illustraties van het woord van God. En het zijn die dingen die de Heer gedaan heeft. Van zijn prediking weten we weinig. Er staat er gewoon dat hij predikt het koninkrijk Gods. En dan moet je al goed voorgelicht zijn om te weten wat hij dan misschien gepredikt zou hebben. Maar het staat er niet bij. En in het Johannesevangelie inderdaad, daar vinden we enige toespraken over het brood des levens bijvoorbeeld. Maar in het algemeen vinden we er heel weinig van. En aan de andere kant, wij vinden wel de vele tekenen die hij deed. Dat waren over het algemeen trouwens tekenen van volstrekt dezelfde aard. Namelijk genezingen in het algemeen. Maar daarvan zou men hebben kunnen weten dat het tekenen zijn die ontleend zijn aan oud-testamentische profetieën. En die daar geassocieerd worden met de Messias die dit soort dingen zou doen. Dan wel de Heer die dit soort dingen zou doen. De blinden de ogen openen en het gezicht weergeven, weet u wel. En de bedekking van de harten wegnemen en wat het maar was. En de gebondenen vrijlating en opening van de gevangenissen. Wat je alsnog tegenkomt dan in Handelingen. Dat soort dingen. Maar het zijn tekenen van Bijbelse waarheid, om zo te zeggen. En daarmee verwijzingen naar de schrift als zodanig. Maar daar moest hij dan toch maar mee doen. En wat die profeten betreft, je kunt bij de profeten terugvinden dat ook die zo hun problemen hadden. Ik zei niet hun twijfels, zo wordt het dikwijls uitgelegd, maar die hadden ze ook hun problemen, emotionele problemen met de woorden die ze moesten doorgeven. En ik bedoelde niet alleen maar Jona, die zei, neem mij maar weg, want hier komt helemaal niks van terecht. Hè? Maar Jeremiëren, dat weet u. Hè? Dat is niet alleen ontleend aan de klaagliederen van Jeremia, maar ook onderweg in Jeremia lees je die dingen, dat hij tegen de Heer zegt, ja, moet het nou zo? En dat vind je bij meerdere profeten. En een profeet die zegt, ja, moet ik naar dit volk? Ze zullen toch niet luisteren. En tot overmaat van ramp zegt de Heer, nou nee, dat weet ik. Maar daar moet je wel gaan. Dat is lekker bemoedigend, zeg. Nou ja. Maar zo'n bediening had de Heer Jezus, toch? Nou ja, en als hij uit de schriften wist wat wij weten, misschien is het achteraf wat wij weten, maar als hij de profetieën wist wat wij weten, wist hij ook dat van zijn bediening in die dagen niet te veel terecht zou komen. Hè? En dat het Joodse volk volstrekt ongelovig zou blijven. En dat hij wel kon zeggen, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Maar dat hij ook wel wist dat het meer dan 2000 jaar zou duren voordat het openbaar zou worden. En 2000 jaar is verbazend lang, hoor. En hij wist dat. Ook nog. Nee, dat weten wij uit zijn reden over de laatste dingen. Hè? Met name die uit, niet zozeer die van Matthäus, maar wel die van Lucas 21. Waar hij spreekt over de verwoesting van Jeruzalem, gevolgd door en Jeruzalem zal door de heidenen vertreden. Totdat de volheid der heidenen zal ingaan. Of wat hoe het maar staat, daar staat in. Totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn, dat is wat er staat. En dat zou heus nog heel lang duren. Omdat dat weer samenhangt met het herstel van Babel als wereldhoofdstad. En dat zou dan toch bij elkaar 2520 jaren duren. Nou, die ga ik allemaal niet uitleggen. Kortom, dat was vanaf die dagen dan altijd nog ook een jaartje of 2000. Dus toen maar weer. Erg bemoedigend was dat allemaal niet in een vijandige wereld. Bovendien moet hij geweten hebben dat hij onderweg was naar zijn marteldood. Toch? Ja. Nou, en dan krijg je dit. O Heere, hoor mijn gebed en laat mijn geroep tot u komen. Vers 3, verberg uw aangezicht niet voor mij, neig uw oor tot mij ten dagen mijner benauwdheid, ten dagen als ik roep, verhoor mij haastelijk. Ik denk dat het ook een grote bemoediging voor de Heer Jezus geweest moet zijn, toen hij zich liet dopen door Johannes de Doper. Hij moet geweten hebben dat het een beeld was van zijn eigen dood en opstanding. Maar meteen daarna komt dus die stem uit de hemel die zegt, deze is mijn zoon. Terwijl het woord in Jesaja 42 is, knecht. In wie ik mijn welbehagen heb en die ik ondersteun en zo verder. Zie? Ja. Want mijn dagen zijn vergaan als rook. Dat is een oud Bijbels beeld trouwens. Dat de dingen vergaan als rook of als een wolk. Komt een windje overheen en is alles weg. Profeten gebruiken die term ook in verband met Israël. En mijn gebeenten, of gewoon beenderen, zijn uitgebrand als een haard, dat wil zeggen verdroogd. Dat heet de dorre beenderen. En het gebeente wordt dan weer de kern geacht te zijn van de mens. Maar het leven is eruit, mijn hart is geslagen en verdord als gras. Dat begrijp ik niet, dus ik laat het liever weg. Ik heb vergeten mijn brood te eten, of gewoon verzuimd om dat te doen. Dat wil zeggen, ik ben mijn leven kwijt. Ik heb geen leven. En dat is ook zo. Kijk, de normale situatie van een mens, dat weet u natuurlijk. Maar de normale situatie is van een mens, dat hij staat op een gegeven moment, wordt hij wakker in deze wereld. En hij beseft, hij komt tot bewustzijn. En hij zegt, hé, hier ben ik, wat moet ik hier eigenlijk? En kijkt hij zo om zich heen en verkent de wereld. En daarna gaat hij van zijn leven wat maken. Maar wat moest de Heer ervan maken? Met dat korte uitzicht en in de wetenschap dat wat hij zou moeten doen op die korte termijn sowieso geen resultaat zou hebben. Nou ja, wel resultaat, maar ik gebruik, dus heus niet mijn woordkeus, dat is de woordkeus uit Jesaja 49. Die van, dat hij zou Israël verzamelen, maar Israël liet zich niet verzamelen. En dan zegt hij, nou ja, ik heb mijn werk gedaan, mijn loon is bij de Heere. Maar het is misgelopen. Het had anders moeten gaan, eigenlijk. Er waren hogere doelen, maar die zijn niet bereikt toen. Ze zullen bereikt worden, maar dat is nog steeds toekomst, hè? Maar in zijn leven, in zijn aardse bestaan, is daar niks van terechtgekomen. En dan staat er, mijn gebeente kleeft aan mijn vlees vanwege de stem mijns zuchtens. Ik ben, en ja, sorry, je mag het niet, maar dan grijns ik altijd. Ik denk, daar heb je die verbazende roerdomp weer, hè. Zouden de vertalers wel weten wat een roerdomp is eigenlijk, denk ik wel eens. Maar in ieder geval hebben ze niet geweten wat het Hebreeuwse woord betekent. En ik weet het ook niet, dus dan kan ik het daarbij laten. Maar als in de profetieën gesproken wordt over verwoesting, bijvoorbeeld in ieder geval over Edom en ook over Babel, dacht ik, en misschien nog zo'n paar van die plaatsen, dan staat er dat de plaats, dat er geen leven meer in is. Alle menselijk leven eruit is verdwenen, alle gebouwen tot een woestenij geworden zijn, en dan gaat de roerdonk daardoor. Maar een roerdomp is bij mij een soort reiger. Zo'n beetje zo'n kleine. Met zo'n kort nekje, hè. Maar wel een reiger. Maar en wat die nou in een woestijn. Ik heb nog nooit in een woestijn een roerdomp gezien. Ik heb maar zelden een roerdomp gezien. Maar dat was dan aan de waterkant. Maar niet in een woestijn, hè. Hebben ze daar een pelikaan van gemaakt? Ja, verzin. Ja, oké. Ja, een pelikaan, ja. Ze weten het dus niet. Ik ben een roerdom der woestijn gelijk geworden. Ik ben geworden als een steenuil. Dat weten ze net zo min, hoor, wat dat is, maar een steenuil der wildernissen. Ze hebben het over een of ander zeldzaam dier, dat schuwdier. Dat hij in zijn eentje ergens leeft in een plaats waar verder niks te gebeuren valt, hè? Zoiets. Eenzaamheid. Ik waak en ben geworden als een eenzame mus op het dak. Nou, daar kunnen we ons nog net. Ja. Maar het is een bekende beeldspraak in de Bijbel. Mijn vijand, waar het over spreekt, is over eenzaamheid in elk geval. Hè? In een onleefbare omgeving eigenlijk. Ja. Mijn vijanden smaden mij al de dag, de hele dag betekent dat. Die tegen mij razen, zweren bij mij, dat wil zeggen vloeken. Want zweren is vloeken. Niet altijd. Maar het Hebreeuws heeft die beide kanten. Want ik eet as als brood en vermeng mijn drank met tranen. As kan ook stof zijn trouwens. Vanwege uw verstoordheid en uw grote toorn, want gij hebt mij verheven en mij nedergeworpen. Dat wil zeggen, de Heer Jezus was van Gods wegen aangesteld om God te dienen. Hij werd geboren met een roeping. Dat is te beschouwen als een eer. Als een verheffing dus. Maar de inhoud van die functie was dan toch er een van vernedering. En vandaar dat je die woorden achter elkaar vindt. Gij hebt mij verheven en mij nedergeworpen. En mij daardoor nedergeworpen, is het idee. In een dienende taak en verworpen door de wereld. Mijn dagen zijn als een afgaande schaduw en ik verdor als gras. En het belangrijkste aspect, maar dat staat er hier niet bij, is natuurlijk dat de Heer, en ik citeer hem weer uit het Nieuwe Testament, dat hij voor ons tot zonde gemaakt werd. Dat staat in Romeinen 8, vers 2, denk ik, of zo, vers 3. Want die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Klopt dat? Is het Romeinen 8? Anders weet ik het zo gauw niet. 2 Korinthe 5, vers 21. Nee, ik was in de war. Dat klopt, deze bedoelde ik. Ik was in de war met Romeinen 8. Dat is vers 3, meen ik. Waar staat dat hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses. En dat God de zonde veroordeeld heeft in het vlees. Dat wil zeggen, in het vlees van de Heer Jezus. Ja. En hier staat in vers 21 van 2 Korinthe 5... want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En tot mijn genoegen staat er een verwijzing onder naar Romeinen 8 vers 3. Dus vooruit maar. En als er dus staat dat hij voor ons tot zonde gemaakt is, ik geloof dat dat gebeurd is in zijn menswording, hè? In zijn geboorte. Men heeft altijd gezocht naar een latere datum, omdat men de Heer per se niet als zondaar wil zien hier op aarde. Maar de Bijbelse gedachtegang is dat hij kwam in gelijkheid des zondigen vlees. Dat wil zeggen, vanaf zijn geboorte. En daarin vertegenwoordigde hij de hele mensheid. En als hoofd van de menselijke familie kon hij dat doen en die menselijke familie ook in rechten vertegenwoordigen, dus de officiële term, in rechten vertegenwoordigen bij God. Dat wil zeggen, als God de hele mensheid voor de rechtbank, zijn rechtbank zou dagen, zou het voldoende zijn als het hoofd van die mensheid zou verschijnen. En in dat geval, daar verschijnt dan de zoon des mensen, wie het maar is, in de loop der eeuwen, maar in dit geval de Heer Jezus dus. Dat deed hij als zoon des mensen. En hij stond onder beschuldiging van al die zonden waarmee de hele mensheid beschuldigd werd. Kortom, hij was degene die in onze plaats stond. Met dank aan lied 150 uit de bundel, maar zo was dat inderdaad. Hij vertegenwoordigde u en mij. En dat is inderdaad in de vernederde positie. En dus inderdaad in de positie van een zondaar. En in die positie werd hij dus ook gekruist. Althans, vanuit Gods standpunt. En dat is voor ons het belangrijkste. En op die grond kon hij dus onze zonde dragen. En de straf die ons de vrede aanbrengt, kon dus op hem zijn. Jesaja 53. En zo komen wij bij vers 13. Daar vinden we ineens een omslag. Want daar gaat het niet meer over de verdrukte die oversteld is. Maar dan gaat het over degene tot wie gebeden wordt. En die wordt vermeld onder de naam Heere. Dat wil zeggen met kapitalen. Dat betekent dus dat het de naam is van Jehovah. En dat fungeert als de aanduiding van de Godheid als zodanig. Wij moeten altijd in gedachten houden dat we van doen hebben, weliswaar met het begrip God, maar God is een tamelijk abstract begrip. Vandaar dat we ook makkelijk spreken over de Godheid, al komt dat woord dan in onze Bijbels niet voor. Maar de God van de Bijbel is per definitie de onzienlijke God, de onkenbare God, ben altijd geneigd om de Joodse opvatting naar voren te brengen. Ze noemen hem de Ein Sof. De term betekent ongeveer de onkenbare. En de Joden hebben een eigen manier om dingen onder woorden te brengen. En als het gaat over God, dan beschrijven ze hem alleen negatief. Dat wil zeggen, hij is niet dit, hij is niet dat, hij is niet zus, hij is niet zo. In de zin van, wij kennen hem niet. Dat is ook de Bijbelse gedachte. Je vindt het later in de brief aan Timotheus, ik meen de tweede brief, maar dat weet ik niet aan mijn hoofd, vind je dat vermeld. De onzienlijke God. Er staat over Christus dat hij te zijner tijd vertonen zal de onzienlijke God. En zo is het maar net. Want als God gestalte krijgt, en ik bedoelde het niet eens letterlijk alleen maar, ook als we ons op welke wijze dan ook een voorstelling maken van de Godheid, dan ontstaat daarmee een persoon. En van persoon heb ik jullie eerder verteld, het woord persoon betekent de buitenkant van iemand, niet de binnenkant, de buitenkant. Zoals hij eruit ziet en zoals hij zich gedraagt. Zoals hij te fotograferen en te filmen valt. Dat is de persoon in de klassieke en dus ook Bijbelse betekenis van de term. Kortom, als wij ons een voorstelling maken, ja, dan maken wij ons een beeld dus van de Godheid als zodanig. Maar het beeld dat ontstaat als God zichzelf vertoont, draagt de naam Jehovah. En de Bijbel waarschuwt en zegt dat wij ons geen gesneden beelden zouden maken. En wij zijn geneigd te denken dat het betekent letterlijk. Ja, met de figuurzaag denk ik dan al. Maar dat is wel erg oppervlakkig gedacht. Ik bedoel, theologen houden zich per definitie altijd bezig met het construeren van een godsbeeld. Zoek u het woord maar eens op in een encyclopedie, dan wel in een woordenboek. Het begrip godsbeeld. Dat is de voorstelling die iemand heeft van de Godheid als zodanig. De Bijbel zegt, wij zouden dat niet doen. God maakt zichzelf een beeld. Dat wil zeggen, God zelf drukt zich uit. En verschijnt in een herkenbare gedaante. En ik bedoelde het niet meteen fysiek, hoewel dat ook. Maar als God verschijnt in een fysieke gedaante, dan wordt meteen gevraagd, hoe heet u? Omdat men hem niet kent. En dan heet hij soms, wie sprak ik nou net? Dan heet hij soms Melchizedek. Maar goed, dat was niet een voor de hand liggend antwoord. Dan heet hij de vorst van het Heer des Heren, of zoiets. Of hij heet gewoon Jehovah. Ik ben die ik ben. Of hij heet wonderlijk. Afhankelijk van wie het hem vraagt. Heb u dat nog? Dan drukt de onzienlijke, de onkenbare God zich uit in een gedaante en verschijnt daar wat genoemd wordt in het algemeen de engel des Heren. Ik lees hem het liefst als de engel, namelijk de Heren. Dat is volstrekt legitiem hoor, om het zo te lezen. Dan verschijnt de Heer zelf namelijk. Is die Heer, die gedaante die verschijnt, is dat God? En het antwoord is ja, maar dat is een te kort antwoord, maar het volstaat meestal. Men zou zeggen dat is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Met dank aan Hebreeën hoofdstuk 1. Of hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Zeg je vooral als de gedaante een lichtende gedaante is. Zoals op de berg der verheerlijking. Ik roep maar wat, hè. Of op de Sinaï misschien. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Je kijkt tegen de buitenkant aan. Maar ja, als u hier binnenkomt, kijken wij allemaal tegen uw buitenkant aan. Daar is niks bijzonders aan eigenlijk. Dat is het uitgedrukte beeld van uw wezen. En een heleboel herkennen we eraan. Heel wat kunnen we ook interpreteren. maar een heleboel ook niet. En dat is maar goed ook, denk ik wel eens. Het is voor onze gemoedsrust beter dat we u niet... Nou ja, goed. Enzovoort. Maar zo verschijnt God in het Oude Testament. En dan verschijnt hij als een persoon. Dat is per definitie iemands uitgedrukte beeld. Ik heb u dat wel eens verteld, hè. Het oude woord persoon of persona is de aanduiding van het masker dat gedragen werd vroeger door de toneelspelers. Zoals ze zich voordeden. Dat waren ze niet, was hun buitenkant, zoals ze zich presenteerden. Toneelstukken zijn dan ook geschreven voor zoveel personen, heet dat. En soms is het voor 10 personen en zijn er maar 3 acteurs... die dan elke keer als ze van toneel afgaan zich als de biedenweerga moeten vermommen... weer een ander masker moeten opzetten, dan wel een andere jurk aantrekken of wat het maar was. En dan komen ze van de andere kant van het toneel weer op. Rennen achter de coulissen langs enzovoorts. En dan is Marie ineens Jantje geworden die binnenkomt. Jannie heet dat gewoon. Maar goed, dan schiet me zo gauw niks te binnen. Maar zo gaat dat dan, hè. Dus dat u dat goed begrijpt, hè. Je kunt net zo goed zeggen, de verschijning van Jehovah is de vermomming waarin God verschijnt. Nou heb ik het gechargeerd, maar zoiets. Hij verschijnt in een bepaalde gedaante. Maar als God wordt aangesproken, dan wordt er vanuit gegaan dat God dus iemand is. Dat abstracte begrip wordt ineens iemand. En in onze gedachten wordt het dan een persoon. Sommigen maken er zich een voorstelling bij. Maar als je hem aanspreekt, dan moet je weten hoe hij heet. En dan heet hij dus onder alle omstandigheden Jehovah. Dat is zijn naam. Soms aangevuld met nog wat toevoegingen. Maar dat is het eigenlijk. En de mens Jezus op aarde bidt tot God. Hij noemt hem zijn vader. Om meer dan één reden. Ik bedoel minstens 2. De een is dat hij door de geest van God. Maar God is geest. En dus door God verwekt is. Maar waarschijnlijk is die andere belangrijker. Hij zou tot zoon van God, tot erfgenaam definitief, gesteld worden, want daarin was hij onderweg. Heb je dat nog? En daarom liep hij die loopbaan in gehoorzaamheid aan zijn vader. Hier zijn we buiten de leer van de drie-eenheid overigens terechtgekomen. Want die staat dit allemaal niet toe wat ik nu zeg, hoor. Dat weet u toch, hè? De officiële leer daarvan. Weinig hebben daar een idee van. Maar wat ik u net vertelde, strookt daar absoluut niet mee. Maar daar kan ik niet mee zitten. Het is zoals we het in de Bijbel tegenkomen. Maar terwijl de Heer Jezus, dat wil zeggen Jezus op aarde is... als mens, de mens die zich vernederd heeft... blijft daar in de hemel gewoon God die aangesproken wordt met vader... of eventueel met Heer. Heb je dat nog?
Die tekst is trouwens 1 Timotheus 6 vers 15.
Dank u, broeder. 1 Timotheus 6 vers 15. Die te zijner tijd vertonen zal de onzienlijke God. Dat wil zeggen, als God zich vertoont... verschijnt daar de gedaante van de Heer Jezus Christus... die met recht de naam Heere dan draagt... met hoofdletters... Jehovah, Joshua, Mashiach... in het Hebreeuws dus, hè... omdat hij het uitgedrukte beeld is... Hebreeën 1 vers 3... van Gods wezen... Als God verschijnt, zich zichtbaar maakt, zich vertoont... verschijnt daar Jezus van Nazareth. Dat is fysiek zo, want daar gaat die tekst over... over wat we noemen de wederkomst van Christus. Maar ook abstract is dat zo. Als wij ons een voorstelling maken van de God... dat doen wij niet. Maar als wij onze voorstelling vormen, omdat de Bijbel ons die aanreikt... van God, verschijnt in onze gedachten ook de gedaante van de Heer Jezus Christus. We tot hem bidden en denken, aan de andere kant luistert er iemand, we spreken hem aan. Ja, of je nou de vader aanspreekt of de zoon, dat maakt heus geen verschil. Het is één en diezelfde God. Heb je dat nog? Moeilijker mag het toch niet wezen. Daarna ben ik altijd geneigd even te vertellen dat men in de tijd in Nicea die leer van die drie eenheid heeft aangenomen. Maar er werd gestemd over twee godsbeelden, om zo te zeggen. Wie die andere had samengesteld of verdedigd, ben ik vergeten. Zijn naam ben ik nog even kwijt. Maar ik spreek die man later hopelijk nog eens. Ja, in 323 was dat, geloof ik, hè? De Concilie van Nicea. De ene kant was, dat is de bekende leer, van in de hemel staan drie tronen naast elkaar. En de een is niet hoger dan de andere en de een is niet lager dan de andere. Nou, dat is dus onbijbels. Want de Bijbel zegt dat de zoon ondergeschikt is aan de vader. Dat is makkelijk genoeg. Je hoeft alleen Johannes 5 maar te lezen en dan heb je daarmee afgerekend. Het andere idee was, precies wat ik u nu vertel, namelijk dat er misschien een drieheid gezien kan worden in de Bijbel. Voor mijn part een vierheid mag ook nog wel. Misschien kan ik er nog meer bij bedenken. Maar dat die niet horizontaal, maar verticaal is. Dat wil zeggen, in hoogste instantie heb je de onzienlijke God, de Ensof. En die openbaart zich in een gedaante die we in het Oude Testament kennen als Jehovah, maar die niemand anders is dan de Zoon. Degene die als Zoon van God wordt aangeduid. Die draagt dus ook die naam, want de Zoon is het uitgedrukte beeld van de Vader. Nou eenmaal. Ook volgens de Bijbel. Hebben jullie dat nog? En als die in de toekomst alsnog zal verschijnen hier op aarde, dat is dus na de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, verschijnt dus gewoon de Heer Jezus Christus. Want hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Om die reden herkennen wij in de verschijning van de engel des Heren in het Oude Testament dan ook de verschijning van de Messias op voorhand. Dat kan natuurlijk niet, want dat was hij niet. Dat moest hij nog worden. Maar wat ik probeer te vertellen is dit. Ook waar men zegt te geloven in de officiële leer van die drie eenheid, drie naast elkaar, heeft men toch de neiging om de verschijning van de engel des Heren in het Oude Testament te benoemen als een Christofanie. Als een verschijning van de Christus. Vreemd genoeg. Ik ben het daar wel mee eens, hoor. Daar gaat het niet om. Maar nou kijken wij terug, hè, achteraf. Omdat wij Jehovah kennen als de Christus. Of andersom, omdat wij weten dat de Christus Jehovah is. En die is dus de Zoon, namelijk de openbaring van het wezen Gods. De Godheid, de abstracte Godheid als zodanig. En moeilijker mag het niet zijn. En ik ben ook van mening dat dit, wat ik nu vertel, heel redelijk goed te begrijpen is. Terwijl ook de fervenste aanhangers van de officiële leer van de drie eenheid beginnen met je te vertellen dat het niet te begrijpen valt. En dat op zich vind ik al een zwakte bot meteen, ja.
Is dan alles wat in het Oude Testament over Jehovah gaat, is het dan de Zoon die Mozes bij de
brandende braamstruik zat? Ja, eigenlijk wel. Het wordt wat moeilijk te zeggen omdat de tijd gebonden is, hè? Maar Abraham, of de Heer Jezus zegt dat hij Abraham gezien heeft, toch? Nou weet ik wel dat alles wat in het Nieuwe Testament geschreven is na de opstanding van Christus. Of andersom geredeneerd, dat al die uitspraken van de Heer Jezus in elk geval in het Johannes-evangelie anticiperend zijn. Dat wil zeggen, ze spreken over de positie van Christus na zijn opstanding. En dat maakt het wat lastig. Het is een tamelijk lastig boek om te lezen, hoor. Je moet er eerst aan wennen. Dat is nu eenmaal zo bij alles wat Johannes geschreven heeft. Maar strikt genomen, ja, dat is zo. En vanuit ons standpunt zeker. Dat wil zeggen, degene die wij nu kennen als de Heere Jezus is degene die zich herinnert dat hij ooit stond voor Abraham bij zijn tent. Maar of de Heer zich dat herinnerde toen hij op aarde was hier, waag ik te betwijfelen. Omdat hij hier op aarde vernederd was. Zijn goddelijke hoedanigheden, dat is inclusief geheugen dus, had afgelegd. En zich daarvan had ontledigd, dat is Filippenzen 2. Met andere woorden, hij werd hier als baby geboren en wist niks, was een holvat. En hij moest onderwezen worden alsnog. Van begin af aan als mens. En vanaf het moment van zijn opstanding is dat wat hij afgelegd had weer terug. Maar bovendien was hij inmiddels de Messias geworden, de zoon des mensen namelijk. Niet alleen het uitgedrukte beeld van Gods wezen, maar tegelijkertijd de erfgenaam van Adam. En daar ook pas in zijn opstanding werd vervuld wat de Heer zei, wat God zei dus, zal ik nu maar zeggen, in Genesis 1. Laat ons Adam maken, het is wegvertaald, maar er staat laat ons Adam maken. Het is vertaald met mensen. Dat is twee keer fout. Omdat het meervoud is verkeerd, was maar een enkel fout. En er stond niet mens, dat is een heel ander woord. Er stond Adam. En dat betekent niet mens, dat betekent rood. Dat weet iedereen, maar goed. God zei, laat ons Adam maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En vandaar dat je in Hebreeën 1 vers 3 triomfantelijk leest dat de Heer Jezus Christus, nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand Gods. En dat is weer zo, omdat hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Dus als je vraagt, toon mij een mens die geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis, dan moet u niet naar de buurman wijzen of zo. Want de buurvrouw wil dit maar buiten beschouwing houden. Maar dan moet u niet naar de buurman wijzen of naar uzelf. Dat is een heel hardnekkig misverstand dit. Dan moet je wijzen naar de Heer Jezus Christus. Hij is de eerste mens naar Gods beeld en gelijkenis. Hij is aan de ene kant mens en aan de andere kant het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Als God zich openbaart vandaag in een gestalte, verschijnt ergens, verschijnt hij met die littekens in zijn handen. En dan is hij nog steeds de engel des Heren, in de zin van de boodschapper des Heren. Kortom, hij is de Heren. Heb je dat nog? En ik garandeer u, als u dit beseft, heb u nergens in de Bijbel enig probleem. Gewoon omdat het ons zo voorgesteld wordt. Dit is Bijbelse leer. Maar ja, dat is weggestemd in Nicea. Dus ja, dan hield het weer op. Hè? En sindsdien zitten we met een zoon waarvan men met name in de Rooms-Katholieke Kerk ook niet weet wat men ermee moet. Hè? Dat weet u toch, hè? Men kent God en men kent de moeder Gods, Maria, maar wat je met Jezus moet. En Sint Antonius, Sint Maarten en Sint Nicolaas. Ja, we kent al die heiligen. Maar wat men met die zoon moet, die hangt gewoonlijk nog steeds aan het kruis. Verder heeft men hem ook niet. Hè? Nee, dat acht ik symptomatisch. Natuurlijk weten ze ook al dat hij is opgestaan. Ze geloven dat, denk ik ook wel, in het algemeen. Tenminste, dat hoop je dan maar. Voor praktische doeleinden, ja, men weet hem geen plaats meer te geven. En dan heb je ook nog het andere probleem. Ik durf het nauwelijks aan te roeren, maar dat is het probleem van de Heilige Geest, hè? Want vader en zoon, nou ja, dat kan nog net. Maar wat men eigenlijk met die geest moet, dat men weet het helemaal niet meer. En toch staat het gewoon in de Bijbel, die geest is God. En daarmee ook de geest van Christus. Kortom, het is Christus zelf. Maar dan niet in een zienlijke gedaante, maar onzienlijk. De onzienlijke, maar niettemin uitwerkende kracht Gods. Die geest die je niet kunt zien, maar je hoort zijn geluid. Maar je weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat enzovoort. Zo staat het beschreven ook in Johannes 3 trouwens. Hebben jullie nog? We weten geen raad mee, maar toch is er niks moeilijks aan. Ook dat is uitwerking van het wezen Gods. De kracht Gods namelijk. En het is die kracht waardoor God Christus, dat wil zeggen de Heer Jezus, heeft opgewekt uit de dood en gezet heeft aan zijn rechterhand. See? En zo blijf je toch gewoon één God houden. Dat is geen enkel probleem. Maar de Heer als mens was ontdaan van, losgemaakt van, gedetacheerd. Van de Godheid als zodanig. En dus bidt hij tot God vanuit zijn menselijke positie. Maar ja, die menselijke positie heeft men ook weggeredeneerd. Want men beschouwt hem als de zoon. Dat was hij altijd al en zal hij altijd blijven. Is hij nooit geworden. Niet geboren, ook niet aangesteld. Dat is allemaal weggeredeneerd in die officiële leerstellingen van de drie-eenheid. Maar daarmee doe je de Heer Jezus zwaar tekort. Dat wil zeggen, daarmee ontken je heel zijn werk en heel zijn loopbaan. Maar niettemin, die wordt in de Bijbel gewoon beschreven. Dus ja, we hoeven daar niet al te veel problemen mee te hebben. Dus het is de Heer Jezus die bidt in vers 13... Maar gij, Heere, Jehovah, hoe moet je anders de Godheid benoemen? Gij, Heere, blijft in eeuwigheid en uw gedachtenis blijft van geslacht tot geslacht. En gij zult, de Heere zal namelijk... Ja, waarom ook niet? We hebben hierna nog een heleboel profetische boeken die dat beschrijven, wat de Heere allemaal zou doen. En wij zeggen dan meteen, ja, maar dat is Christus en dat is ook zo. Hoewel je daar ook problemen over kunt krijgen, hoor. Als je zegt dat Jehovah dezelfde is als Christus. Man. En toch heb ik heel wat orthodoxe literatuur in huis die gewoon in één adem spreekt over Jehovah Christus. Soms met een schuine streep ertussen. Ik heb nooit begrepen wat daar nou het probleem van geweest kan zijn. Maar ik ben er vaak tegenop gelopen. En dit komt door die leer die God verdeelt in drie personen en dan naast elkaar zet. Maar God is niet drie personen. Het is hooguit één persoon van de Godheid. En die kennen wij sinds de opstanding van Jezus uit de dood als Jehovah, Jehoshua Mashiach, de Heere Jezus Christus. Die het uitgedrukte beeld is, de persoon is dus, van Gods wezen. Want het wezen is niet de persoon, dat weet hij. De persoon is de buitenkant. Bij gelegenheid heet het zelfs achterste delen, in de Statenvertaling althans. Opgevat, hè? Mozes zag de achterste delen, de buitenste delen gewoon, van de Heer. Maar van Jehovah, maar niet, dat is altijd zo, of hij nou van voren of van achter of van boven van beneden zag, er blijven altijd de buitenste delen van de Godheid als zodanig. Men kijkt tegen de buitenkant aan. Dat heet voor die, in die vertaling daar heet dat achterste delen. Er is nog een andere uitdrukking die veel vaker voorkomt en die we helemaal niet opmerken. Dat heet dan het aangezicht Gods. Maar aangezicht betekent letterlijk het oppervlakte. De buitenkant. Het beeld van God dus. Dus als men staat voor het aangezicht Gods, staat men voor Jehovah. En in nieuwtestamentische tijd, ik bedoel dus na de opstanding, als men voor het aangezicht God staat, dan staat men voor Jezus van Nazareth. Omdat hij het aangezicht Gods is. En als iets de uitdrukking is van iemands wezen, dan is het zijn aangezicht toch? Zijn oppervlak. Dat mag echt niet moeilijk zijn, hoor. En dus, de Heer Jezus is in onze dagen de vertegenwoordiger, om zo te zeggen, van de Godheid. Per definitie dus profeet. Maar vervolgens ook van God aangesteld als hoofd van de gemeente. Dan wel als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En natuurlijk als middelaar tussen God en de mensen. En dat is omdat hij die mens is naar Gods beeld en gelijkenis. Daarom heet hij de laatste Adam de tweede mens. Dat mag je ook rustig verwisselen, hoor. De tweede Adam, de laatste mens. Dat wil zeggen, de definitieve. De Bijbel maakt verschil tussen de eerste Adam en de laatste Adam. Maar ze heten Adam 1 en Adam 2, want zo noem ik ze graag. En die eerste was nog niet het beeld Gods, maar uit die eerste kwam wel die tweede voort. En die is het wel. Vandaar dat er laconiek staat van Adam, hij kreeg een zoon, Seth. Genesis 5 vers 1. Hij kreeg een zoon, Seth, naar zijn beeld en gelijkenis. Dat wil zeggen, Seth was beelddrager van Adam. Maar geen beelddrager Gods. Heb je dat nog? Nee, het Nieuwe Testament zegt, en gelijk wij, 1 Korinthe 15. En gelijk wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, wij zijn beelddragers van Adam. Van nature, niet van God. Pas nadat wij tot geloof gekomen zijn, worden wij, althans van binnenuit, veranderd naar zijn beeld. Dat is wat de Bijbel erover zegt. En lichamelijk, compleet uitwendig, zal dat pas gebeuren bij de verlossing van ons lichaam, heet dat. Dat wil zeggen, de Bijbel zegt dat is bij de opname van de gemeente dan. Dan pas zal dat voltooid zijn. Maar dat kan alleen maar omdat we van nature geen beelddragers God zijn. Maar het is hardnekkig, omdat mensen zijn nu eenmaal hoogmoedig. Dat is een grote makke. Daarom willen ze zich niet onderwerpen aan het woord van God. Maar woorden alsof de mens beelddrager God zou zijn, past wel in hun hoogmoed. Dus dan kunnen ze de Bijbel daar weer bij gebruiken. Dat is een psychologische verklaring voor het verschijnsel. Hè? Ja, het is zoiets vanzelfsprekend, men praat het elkaar na. En eventueel vraagt men, maar hoezo zijn we dan beelddragers God? Hoezo lijken wij op God? En dan zei iemand, ja, dat komt omdat God drie is en wij zijn ook drie, want wij zijn ook geest, ziel en lichaam, enzovoorts. En dan verzinnen ze van alles om antwoord te geven op een vraag die ze helemaal niet beantwoorden kunnen. Want de mens is geen beelddrager van God. Gelijk wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, 1 Korinthe 15. Zo zullen wij in de opstanding, heet dat, dan wel in de opname, zo zullen wij het beeld van de hemelse mens dragen. Alle schriftplaatsen, want dat zegt, ik moet nu toch ophouden, dus vooruit volgende keer over de psalm verder. Maar alle schriftplaatsen die aangehaald worden om aan te geven dat de Heer Jezus Christus als de Zoon beeld van God is, zijn schriftplaatsen die betrekking hebben op de Heer Jezus na zijn opstanding, niet ervoor. En daarvoor was hij dat ook niet. Hier op aarde was hij niet beelddrager Gods. En ook niet God geopenbaard in het vlees. Die uitdrukking staat überhaupt trouwens niet in de Bijbel. Dat wil zeggen, hij staat abusievelijk in de Statenvertaling van 1 Timotheus 3, het laatste vers. Maar als je nieuwere vertalingen nakijkt, zult u zien dat het er niet staat. Tenminste, dat meen ik zo uit mijn hoofd. Het is een misverstand van het een of andere manuscript van de Textus Receptus, geloof ik. Maar het staat er niet. Het gaat over de verborgenheid die geopenbaard is in het vlees. Want de Heer Jezus op aarde was de mens. En al zo verdorven was zijn gelaat. En hij had geen gedaante nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Wij dachten dat hij van God geslagen en veracht was. Hoezo openbaring van Gods wezen of Gods heerlijkheid? Dat is niet zo. Dat is precies wat hij had afgelegd, om onzentwil. Hij die rijk was, is voor ons arm geworden. Hij is de mensen gelijk geworden, is nog zwak uitgedrukt. Hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses. En hij was aan de veroudering en dus aan de werking van de dood onderworpen. Toch? Het staat allemaal in de Bijbel. En in die hoedanigheid bidt hij tot God, of tot de Heere, of tot zijn vader. En het probleem is dat de volgende keer moet ik zelfs hebben over vers 26. En het eigenaardige doet zich dan voor dat deze woorden vanaf vers 26 geciteerd worden in Hebreeën 1, vanaf vers 10 ongeveer. En daar worden dezezelfde woorden die binnen de psalm worden uitgesproken door Jezus van Nazareth tot de Heer in de hemel. Diezelfde woorden worden daar aangehaald en er wordt gezegd dat ze gesproken zijn over de Zoon. Dat is dus Jehovah, dat is het antwoord op een vraag van de straks. Dat is dus Jehovah, de Heer Jehovah wordt beschouwd als de Zoon van God. Maar aangezien de functie van beeld van God, de functie van Jehovah is gegeven aan Jezus van Nazareth, worden alsnog deze woorden geacht gezegd te zijn tot de Heer Jezus zelf. En daar heb je pas echt een probleem. Want het is Jezus die deze woorden richt aan iemand in de hemel. En achteraf wordt gezegd dat die woorden gericht zijn tot de Heer Jezus zelf. Maar nu, na zijn verhoging, nu hij die positie van Jehovah heeft ontvangen. Alsnog moet ik misschien zeggen, maar dat doet nou weinig de zaken. Maar er wordt alsnog dus de Messias gelijkgesteld aan Jehovah. Het enige verschil is dat Jehovah in het Oude Testament weliswaar het uitgedrukte beeld is van Gods wezen en dus eventueel als zoon wordt aangeduid via de omweg van het Nieuwe Testament, maar hij was dan toch nog niet de Messias. Degene die in het profetisch woord vanaf bladzijde 1 van de Bijbel beloofd was. Die mens die beelddrager Gods zou zijn. Die zoon des mensen die de mensheid zou verlossen, omdat hij als losser van de mensheid zou optreden. En die bovendien zijn koninkrijk over de hele aarde en over de hele mensheid zou vestigen. Maar die twee dingen komen bij elkaar in de opstanding van Christus. Ik citeer ook graag uit Johannes 5 is het geloof ik. Waar staat dat de Vader al het oordeel aan de Zoon gegeven heeft, omdat hij de Zoon des mensen is. Ik vind hem geweldig, zo'n uitspraak. God de Vader, want daar gaat het over, geeft al het oordeel aan de Zoon, zijn Zoon namelijk, de Zoon van God. En God de Vader geeft het aan de Zoon van God, omdat die Zoon van God de Zoon van Adam is. Staat erbij. Want wie zou over de aarde regeren, de mens of God? Het antwoord is, de theologische term komt er nu weer, het antwoord is de God-mens. Degene die God en mens is. Nee, niet 50-50, zo werkt het niet, hè. 50-50%, daar hebben ze het dan over. Half God, half mens. Nee, degene die aan de ene kant de erfgenaam is van Adam en de andere kant de erfgenaam is van God. Die titels, die functies, zo je wilt, komen bij elkaar in die ene persoon, zou je kunnen zeggen misschien, maar eigenlijk is dat niet de goede woord. Maar in de Heer Jezus Christus, ja. En dat is hoe de heilsgeschiedenis in elkaar steekt. Maar daarvoor moest Jehovah, om zo te zeggen, eerst mens worden. Maar eerst werd hij mens en toen was hij niet meer Jehovah. In zijn aardse omwandeling. En pas na zijn opstanding uit de dood en na het volbrachte werk als mens, komen die twee weer bij elkaar. En degene die eerst dus vernederd was en zijn godheid had afgelegd, wordt vervolgens uitermate verhoogd en er staat er heel aardig bij. En hem met een naam gegeven boven alle naam. En er kan maar één naam zijn dus, hè. Hoeveel namen hij ook draagt, dat is de naam Jehovah. Hebben jullie dat nog? Ja. Het is trouwens pas in Handelingen dat de Heer Jezus onder de naam Heere wordt aangeduid. Je komt het in de evangelie niet tegen. Het is gewoon Jezus, Rabbi, Meester, maar Heer komt niet voor. Dat is pas als hij is opgestaan uit de dood. En dan is het is de Heer. Ja, precies. Nou goed, meer daarover dan de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Heiland, dat wij in alle vrijmoedigheid tot u mogen gaan. Omdat we u kennen als de grote middelaar tussen God en de mensen. We danken u dat u ons tegemoet bent gekomen. En in deze wereld kwam in gelijkheid des zondige vleeses. Maar het was om ons te verlossen. Om door de dood heen teniet te doen de heerschappij van zonde, dood en wet. En ons te maken tot nieuwe schepselen. Wij danken u dan ook dat wij als kinderen Gods, als opgestaan in nieuwheid des levens, deel hebben gekregen, nu reeds, aan die nieuwe schepping. Nu reeds deel gekregen hebben aan al die messiaanse zegeningen. En zoals uw woord zegt, dat u ons gezegend hebt met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. We danken u daarom dat we het zicht mogen hebben op uw heilsplan. En mogen beseffen in welke bevoorrechte positie wij thans verkeren. Dat we niet meer als de natuurlijke mens leven in slavernij, maar in tegendeel mogen leven onder de vrijheid waarin u ons geplaatst hebt, en leven uit de rijkdom van uw genade, met in het vooruitzicht de verlossing van ons lichaam, en daarmee de verandering daadwerkelijk naar uw beeld. We danken u dan dat we deze hoop hebben op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, die te zijner tijd vertonen zal de onzienlijke God. En daarom danken we u dat we u mogen leren kennen. Uit dit woord dat u ons gegeven hebt, waarin u zichzelf aan ons openbaart, en waardoor wij een beeld hebben van u die anders de onkenbare bent. Wij danken u dat we ons geborgen mogen weten bij u, en we dragen elkaar aan u op, Vader. Wees u ons nabij in deze nog steeds vijandige en duistere wereld. Omdat we niet ten prooi vallen aan de boze, maar in tegendeel zouden wandelen in uw licht en waarheid. Amen.